Clara.
Het hart van Napoleon, de keizer en de vrouwen. Met Johan op de Beek.
We zijn op Sint Helena, dat zwarte vulkaaneiland in de Stille Oceaan. Het is al diep in de jaren 1820. Napoleon is verbannen en leeft daar in eenzaamheid samen met een paar getrouwen. En het is 7 uur in de ochtend. Hoog in de lucht, de klagende kreten van de albatros en de Sint Helena plevier. Het is het krieken van de dag. En we weten het van zijn trouwe knecht Louis-Joseph Marchand, die elke dag daar de luiken gaat openen. Want Napoleon kan niet tegen het daglicht, het is veel te fel. En wat ziet ze daar buiten? Alleen wat stofwolken en wat rotsen. En Marchand sluipt dat vertrek binnen op kousenvoeten. Als hij maar weer geen slechte nacht heeft gehad, mijn baas, denkt hij. En daar ziet hij hem zitten, de ogen, ja, dof, maar wel wijd open gesperd met zo'n vet haarlok in plaats van die prachtige golvende haren van vroeger. En Marchand beseft onmiddellijk dat er iets aan de hand is. Hij heeft weer zijn zoveelste nachtmerrie gehad. En Napoleon, die bekijkt hem en die zegt met zijn blik op het onzichtbare, zoals Marchand dat gezegd heeft. Ik heb gedroomd, zegt hij. Ik heb gedroomd van Marie-Louise en van mijn zoon. Ze hield hem bij het handje en het klinkt zodanig, het komt zodanig schor uit de mond van die voormalige wereldheerser. Nu, ja, een gewoon mannetje in dat bed. Dat Marchand wordt er helemaal ontroerd van. En hij is helemaal. Ja, Napoleon is een soort van half waken, half slapen. Hij, als een door een zweepslag getroffen, springt uit dat bed en hij grijpt Marchand zo naar zijn keel. En hij zegt: Gij hebt mij beroofd van haar. Gij zijt er de oorzaak van dat ik niet meer met mijn vrouw en kind. Enfin, hij begint daar te delireren. En komt dan bij zijn zinnen, laat Marchand los, gaat triste op zijn bed zitten, handen voor de ogen. En hij zegt, het is al genoeg dat ik die ellende hier moet doorstaan. Dat ze maar ginder blijven, ze moeten dat allemaal niet met mij delen. En dat is eigenlijk is een beetje het begin van mijn boek. Maar het is ook het begin van het besef van die Marchand, die gewone jongen, die grote man daar aan het dienen is, dat een man is met een hart.
Zie mij nu toch een jaloers man, goede God. Weet ik nog wel wat ik ben? Wat ik wel weet is dat er zonder jou geen geluk, geen leven bestaat. Zonder jou, versta je me goed?
Napoleon is een personage buiten alle proporties. Alles is groots. De opgang, de ondergang. Maar ook het privéleven dat we eigenlijk niet kennen. Dat eigenlijk toch, ja, ons allemaal aanbelangt, want het is de weerspiegeling van onze eigen kleine levens en onze eigen intimiteiten. Maar dat privéleven, zijn relatie met de vrouw, met de vrouwen, wel, die is even bijzonder geweest dan zijn leven en werken op het slagveld en in staatszaken. En ik vind ook dat we Napoleon zeer tekort doen door alleen daarover te praten, want mijn betrachting is toch altijd om die grote historische personages te benaderen met harde realiteitszin, maar ook met mildheid. Ook met een oog voor de kleine mens, met zijn gebreken, met zijn verzuchtingen, zijn frustraties, zijn tekortkomingen. En op het liefdesvlak is dat een epos geweest. De correspondentie die Napoleon gevoerd heeft. Ik heb waarschijnlijk honderden brieven gelezen tussen Napoleon en Josephine, de grote Josephine, de onderschatte Josephine. Die correspondentie, dat is het beste liefdesproza dat er in de 19e eeuw geschreven is en misschien sinds Petrarca geschreven is. Dat is beklijvend, het is ontluisterend tegelijkertijd, het is ontroerend. En op bepaalde momenten kun je niet anders zeggen dan hier wordt mij de spiegel voorgehouden. Want de momenten van verliefde ontreddering die man meemaakt, en zij ook trouwens, Wel, dat zijn momenten die wij allemaal in ons leven hebben gekend.
Morgen vertrek ik naar Ancona en dan naar Rimini, Ravenna en Bologna. Geen woord krijg ik van je, bon Dieu, wat heb ik je toch misdaan. Jij, aan wie de natuur zoveel verstand, zachtmoedigheid en schoonheid heeft geschonken. Jij die als enige alleen mijn hart kan vervullen. Jij die allicht maar al te goed weet welke macht je over me hebt. Schrijf me, alsjeblieft. Denk aan me, hou van me. Pour la vie, tout à toi, Napoleon.
Wie is Joséphine de Beauharnais? Wel, om te beginnen heet ze niet Joséphine, maar Rose. En Rose groeit op in Martinique. Ze is daar de dochter van een suikerplanter met slaven en dergelijke meer. 16 jaar is ze. Ze wordt uitgehuwelijkd aan een burggraaf, Alexandre de Beauharnais. Ja, dat is iemand met geld, maar ze weten eigenlijk niet goed dat hij in feite het geld over de balk gooit, een onbetrouwbare drinkenbroer is en bovendien een vrouwenversierder. En geen wonder, dat huwelijk dat loopt heel gauw op de klippen, maar niet zonder dat ze twee kinderen hebben. En die kinderen die gaan een fantastische rol spelen na de Franse Revolutie onder Napoleon. En dat zijn natuurlijk Eugène de Beauharnais en de onvergelijkbare La Grande Dame van de 19e eeuw, Hortense de Beauharnais. En Roos, het klikt niet met Alexandre en ze reist af. Ze reist af naar het moederland, naar Frankrijk en waar belandt ze? Ze belandt bij een oom en die oom die woont nabij het beroemde jachtslot van de Franse koningen sinds mensenheugenis. Het is Fontainebleau. Jawel, Fontainebleau, daar is al menige romans ontstaan. Denk maar aan de toevallige ontmoeting, zogezegd, tussen Lodewijk XV met Jeanne Poisson, die we beter kennen als Madame de Pompadour. Het is daar in het bos van Fontainebleau gebeurd. En met grote zin voor, zullen we maar zeggen, voor opportuniteit en pragmatisme, weet Joséphine twee dingen. Eén, ik heb veel geld nodig. En twee, om dat te kunnen betalen, een levenswandel die toch nogal lustig en rijkelijk is, heb ik een man nodig. En ja, waar anders dan in Fontainebleau kan je die mensen zoeken, die rijkaards, die edelen, die in de schaduw van de jachtpartijen naar groene blaadjes zoeken, nietwaar. En het gebeurt nog voor ze het beseft, is het zover, want ze heeft een geweldige erotische uitstraling. Met haar 1,50 meter is het geen grote, maar fonkelende ogen en mooie handen. Enfin, dat Creoolse, erotische straalt er toch wel vanaf. En het is een kleine stap natuurlijk van de eerste, de beste die ze aan de haak slaat, naar allerlei soirées, bals, concerten. Enfin, ze komt al gauw bij oudere mannen terecht. Dat heeft ze eigenlijk graag, want die geven veel cadeaus en die stellen weinig fysieke eisen. En zo, ja, ze rolt van het ene avontuur in het andere. En Rose de Beauharnais wordt toch wel een van de graag geziene society-figuren tegen een decor. Tegen een decor van toenemende spanning in de Franse samenleving. Een decor van pre-revolutionair gevoel, de verlichtingsideeën beginnen aan te slaan. Het koninkrijk staat op wankelen, maar het is een Titanic waar vrolijk op gefeest wordt, terwijl de ijsberg naderbij komt. En in datzelfde sfeertje van 1787 tot 89 vinden we natuurlijk ook de jonge Napoleon Bonaparte, die helemaal niet aan het feesten is. Dat is eigenlijk een sukkelaar. Die zit in het leger, maar heeft geen geld meer. En hij zoekt in Parijs, in de schaduw van de macht, naar de oplossing voor zijn problemen. Zit daar op de derde verdieping van het Hôtel de Cherbourg. Dat is zo'n een derde rangs pension in de Rue du Four Saint-Honoré. En de man is eenzaam, hè. De man is eenzaam. Heeft geen vrouw en heeft ook weinig verstand van vrouwen, maar heeft wel behoefte aan seks. En zo weten we, hij heeft dat zelf geschreven in zijn memoires, zullen we maar zeggen. Hè. Heeft dat zelf geschreven, zo zal hij op een koude novemberavond, stel u voor, waarom doet hij dat niet in augustus? Nee, het is november dat hij de prostituees opzoekt van de Palais Royal, ooit het koninklijk paleis, maar daaronder de gaanderijen die we nog altijd kunnen gaan bezoeken. Er zijn niet veel prostituees meer, denk ik. Maar daar stonden toen de hoertjes en hij schrijft op 22 november 1787.
Met grote passen liep ik door het park van het Palais Royal. Mijn gemoed, voortgedreven door de krachtige gevoelens die het zo kenmerken, maakte me onverschillig voor de kou. Met onderkoelde verbeelding begon ik echter de geestdriften van het seizoen te voelen en ik stapte op de galerijen af.
Het is ongelooflijk wat die Napoleon, 21 jaar, wat hij dan schrijft.
Ik keek haar aan. Toen ze halt maakte, deed ze dat niet met die typische lichtvaardigheid die men ginds ziet, maar op een wijze die helemaal paste bij haar meisjesachtige persoonlijkheid. Die verlegenheid trof me en trok me aan. Ik richtte het woord tot haar. Ik, die meer dan wie ook ontzet was door haar beschamende toestand en me door een enkele oogopslag al bezoedeld kan voelen. Maar haar bleke tint, haar fragile gestalte, haar zachte stem namen elke aarzeling weg. U lijkt kou te lijden, zo sprak ik. Hoe kunt u het hier toch uithouden? Ha, monsieur, hoop doet leven. Ik moet mijn avond kunnen afronden.
En hij hoort daar nog een beetje uit zo. Waar kom je vandaan en hoe komt dat je dat nu dat doet en dergelijke meer? Zo van die naaste kwestievragen voor een hoerenloper toch. En hij het meisje stilt voor. Allee, laten we samen naar uw kamer gaan, daar in dat pensionnetje. En dan zegt Napoleon, en hij schrijft dat warempel zelf ook op. Hij vraagt haar, wat kunnen we daar gaan uitrichten? Ja, daar val je stijl van achterover. En ja, zij zegt dan, we gaan ons daar verwarmen en dan kunt u zich eens goed uitleven met een zwaar Bretons accent. Dus de man is zo groen achter zijn oren als je het maar kunt bedenken. En we weten met bijna absolute zekerheid dat dat ook het eerste moment is van contact met het vrouwelijke geslacht, met fysiek contact, enfin. Ja, hij zal daarna ook niet veel meer uitrichten, hoor. Voor de revolutie, af en toe verdwijnt hij ergens bij een boerin waar hij melk gaat halen en blijft daar iets te lang in de stallen, valt een beetje op bij de soldaten en dat soort dingen meer. Maar het is wat gescharrel in de marge, wat noodwendige copulaties die hij daar verricht. En het stelt allemaal niks voor, in vergelijking toch niet met de vrouw die hij nog niet kent en die hem niet kent, maar die zijn pad zal kruisen. Rose de Beauharnais, de latere Josephine. We zijn in 1789 en haar man, waar ondertussen van gescheiden is, Alexandre de Beauharnais, is ook in Frankrijk en maakt deel uit van de revolutionairen. De bom barst op 14 juli. De revolutie ontketent zich en niemand minder dan die Alexandre de Beauharnais wordt de voorzitter van die historische volksvergadering, de revolutionaire assemblée constituante die het fundament legt van onze hedendaagse maatschappij, de universele verklaring van de rechten van de mens en de eerste republikeinse grondwet. Betekent dat dat meisje uit Martinique, dat ze eigenlijk in zeer onzekere tijden, maar toch in de elite, in de republikeinse elite belandt. Ze leert daar fantastische mannen kennen, Lafayette, La Rochefoucauld en dergelijke meer. Ze betrekt een riante woning in de Rue Saint-Dominique, die je nog altijd kunt gaan bezoeken in Parijs. En ja, ondanks het feit dat die revolutie natuurlijk gericht is tegen de adel, waar zij deel van uitmaakt, blijven de mensen toch nog een beetje in hun gang gaan. Hè. Er is wel volkswoede en er is wat geweld op straat, maar zij amuseert zich. Hè. Bijvoorbeeld in de residentie van de Prins de Salm, een goede vriend in kuikengele en lavendelblauwe jurken, gaat ze daar naartoe. Men is daar geacht natuurlijk op last van het revolutionaire bewind om elkaar aan te spreken met citoyen en citoyenne, maar dat doet men niet. Hè. Zij is nog altijd de voormalige burggravin en dergelijke meer. Het gaat van kwaad naar erger. Je begint te zien dat de edelen emigreren naar het buitenland, het regime verstrakt, de jacht eigenlijk op de leden van het voormalige ancien regime neemt gestaag toe. Hooggeplaatste aristocraten vluchten naar het buitenland. En je zou dan zeggen, Rose de Beauharnais, die toch bij de geviseerden hoort, die trekt daar haar lessen uit en die dikt zich in. Maar zoals later een van haar hofdames zal zeggen, alles wat abstract was, bevatte ze niet. En politieke ideeën, ja, het is lelijk om te zeggen, maar ze snapten het niet. En ze voelt dat het wel, want ze hoort over depressies en mensen die niet meer kunnen slapen van de angst. Zij zweeft daarboven met een bewonderenswaardige luchthartigheid in feite. En ze verstopt zich niet. En ze begint daardoor natuurlijk stilletjes aan meer en meer in het oog te lopen van het regime. Op het moment dat de sansculotten met afgehaakte mensenhoofden door de stad gaan, dat de guillotine van Robespierre begint te vallen en er duizenden aristocraten en tegenstanders van de republiek worden geëxecuteerd, dan pas realiseert ze zich dat er groot gevaar dreigt. En wel omdat op een dag er een schok werkelijk plaatsvindt in haar leven, en dat is het bericht dat haar ex-man Alexandre de Beauharnais, nota bene, generaal in het revolutionaire leger, zelf gearresteerd is en in die vreselijke gevangenis, die politieke gevangenis van Les Carmes, is opgesloten. En daar kom je alleen buiten om naar de guillotine te gaan. En vanaf dat moment beseft ze dat ze zelf ook niet veel dagen meer heeft. En je zou dan denken dat die wat lichtvoetige Josephine, ze heet nog Rose, niet te vergeten, dat die lichtvoetige Rose, dat die dan denkt van zoek het maar uit en ik hou me gedijst. En dat zegt veel over het karakter, ook van haar voor haar later leven, van Rose de Beauharnais, dat ze het omgekeerde doet. Zij gaat al haar connecties, en dat zijn belangrijke bankiers, politici, aanschrijven om steun te zoeken voor die ex-echtgenoot van haar. En zelfs gaat ze zo ver om een brief te schrijven naar Robespierre. Stel u voor, dit is een sollicitatie voor de guillotine. Robespierre zeggen, laat mijn man vrij, want dat is onterecht. En dat is moedig. En die moed, die zal ze op een bepaald moment bekopen in een stad die vergaat, stijf staat van de angst. En zo komt het dat in april 1793, op een mooie ochtend, het was prachtig weer, dat ze uit haar slaap wordt gewekt met haar hondje Fortuné in de armen en hard gebonsd op de voordeur in die Rue Dominique. Haar meid gaat openmaken, de sansculotten staan voor de deur. Roos mag nog een paar toiletartikeltjes bij elkaar harken en moet te voet met bevende knieën door de straten van La Rive Gauche in Parijs stappen. En ze zegt dan later, ik zag in de Rue de Grenelle, die we allemaal kennen, hè, die prachtige straat, ik zag in de Rue de Grenelle de aankondiging van een stralende lentedag. Maar het was niet voor mij. Al die politieke gevangenen van Robespierre die worden opgesloten in de gevangenis van Les Carmes. Dat is een voormalig karmelietenklooster, waar een paar maanden voordien nog een vreselijke slachtpartij heeft plaatsgehad. En de bloedsporen, niemand heeft de moeite gedaan om ze weg te wissen. Als Roos daar binnenkomt, dan ziet ze de rode, de roodbruine handafdrukken op de muren die nog getuigen van de laatste momenten van wanhopige slachtoffers. En ze ziet daar, ze komt daar in die gevangenissen oude bekenden tegen, de mensen die ze vroeger in betere tijden, dat gaat over een jaar geleden, een paar maanden geleden, op prachtige recepties in schitterende residenties heeft ontmoet. Grace Elliot, de Engelse minares van de hertog van Orléans, of de hertogin d'Aiguillon. Al dat chic volk zit daar bij elkaar in die gevangenis. Ook mooie generaals, zoals Lazare Hoche, met wie ze binnen de kortste keren een liefdesrelatie aanknoopt. Het moet zeggen, dat is daar toch nogal een gedoe in die gevangenis, want niet alleen zij met die generaal Hoche, maar ook haar man, of haar ex-man, Alexandre, die daar een paar cellen verder zit, die knoopt ook een relatie aan met een edeldame die daar binnen zit. Daartussendoor loopt dat hondje Fortuné, dan nog wat rond. Enfin, het zal niet vrolijk geweest zijn, maar ze hadden toch wel wat te doen. En dat hondje Fortuné, dat gaat nog een rol in de geschiedenis spelen, want Het is haar meid die op het idee komt, die niet gevangen genomen is, die op het idee komt om dat hondje als een soort koerier te gebruiken om via een gat in de muren van Le Carme briefjes te laten uitwisselen met Goos. En zo slagen ze erin, Rose en haar ex-man Alexandre de Beauharnais, om contact terug te krijgen met hun twee kinderen. Met Eugène en Hortense, heel peutertjes eigenlijk. En ja, zo'n hartverscheurende scène. Ze hebben afgesproken dat die kinderen een paar minuten aan het venster zullen verschijnen van een huis dat tegenover de gevangenis ligt. Het moet allemaal in het geheim gebeuren, sans culotte mogen dat niet weten. En die kinderen die zien hun ouders op die gevangeniskoer en die beginnen te roepen. Ze kunnen zich niet houden en de bewakers zien het en ze moeten snel gaan lopen. Dramatische scène, Rose en Alexandre, de twee ex-echtgelieten, snikkend van opgekropte woede, verdriet en frustratie. Ze vallen elkaar in de armen. Maar het zal een van de laatste keren zijn, want op een bepaald moment slaat natuurlijk het noodlot toe. Op 22 juli 1794 wordt bij de stenentrap van Le Carme elke dag worden daar namen afgeroepen van mensen die met de kar worden weggevoerd naar de guillotine. En die dag een prominente naam die door een of andere officier wordt geroepen. Alexandre de Beauharnais. Berecht, schuldig bevonden. Hij schrijft een afscheidsbrief en de dag erna bestijgt hij het schavot op de Place du Trône, tegenwoordig de fameuze Place de la Nation, waar zoveel betoogd wordt. En dan weet je natuurlijk, Rose de Beauharnais zijnde, dat het nu een kwestie is van een dag, misschien een paar dagen, vooraleer het jouw beurt is. Ze neemt afscheid van haar vriendinnen, ze neemt afscheid van generaal Hoche, haar minnaar, en ze bereidt zich voor op het ergste. Maar wat ze niet weten, is dat in diezelfde uren zich in het hart van Parijs, in het centrum van de macht, een ongelooflijke kentering aan het voltrekken is. Dat 2 jaar durende terreurbewind van Robespierre, men heeft er genoeg van. En het komt tot een coup van meer gematigde revolutionairen tegen Robespierre. Robespierre wordt een val gebracht na een ongelooflijk spektakel in de conventie. En terwijl eigenlijk in de gevangenis men daar niks van weet, is er een changement de regime. En dat gaat ertoe leiden dat terwijl Rose zich nog aan het voorbereiden is op de guillotine, op een afscheid van het leven, dat er wordt beslist in de conventie dat al die politieke gevangenen, toch tenminste degenen die ongevaarlijk zijn voor het regime, dat die onmiddellijk moeten worden vrijgelaten. Rose zit met een vriendin voor het getraliede vensterraam van een gevangenismuur. Een beetje meewarig, mistroostig beter gezegd, naar buiten te kijken. En wat ziet ze daar? Is daar plotseling een vrouw van het volk die daar een rare pantomine aan het opvoeren is. Gebaren, taal, allerlei. En wat is dat nu? En die vrouw die trekt aan haar rok. En Rose begrijpt en zegt, robe, rok. En dan wijst die vrouw naar een straatsteen. En Rose begrijpt het en ze zegt, Pierre, Robespierre. Ja, knikt die vrouw. En dan maakt die vrouw een snijbeweging over haar keel. En Rose en haar vriendin kijken elkaar aan. Het kan toch niet waar zijn? Robespierre is onthoofd. En ze barsten in juichen uit, want ze hopen, en die hoop zal bewaarheid worden, dat het einde van deze hellotocht bereikt is en dat we spoedig op vrije voeten kunnen komen. Dat is de manier waarop Rose de Beauharnais aan de weet komt dat ze zal overleven. En zo zal zij op het nippertje, een dag voor ze zou geëxecuteerd worden, stel u voor, zal Rose de Beauharnais berooid en eigenlijk ongezond, want ze had zeer zwakke zenuwen. Ze had al geen heel goede gezondheid en ze zal daar gekraakt als een wrak uitkomen uit de gevangenis. Maar ze leeft. Ze leeft en ze treedt terug Parijs binnen. Van al dat mooie gedoe is niks meer over. Wanneer ze na 3,5 maand, stel u dat voor, in de dodencel te hebben verbleven, terug Parijs doorrijdt, dan herkent ze die stad niet meer. Varkens, kippen, schapen op straat, lege etalages in de mooie winkels waar ze vroeger haar dure inkopen had gedaan. Armen die hun hand ophouden. En dan die prachtige residenties van Parijs waar ze geweest is. Die luisterrijke woningen van de gegillotineerde families, de Noailles, de Calons en zo verder. Daar plakken nu aanplakbiljetten op. Propriété nationale à vendre. Het Hotel Carnavalet, die bestaan nog allemaal. Die dingen, die prachtige gebouwen, dat zijn warenhuizen. De Palais Royal. Wel, tegenwoordig wordt daar antiek en dergelijke verkocht. Dat is toen begonnen, want dat wordt een soort antiekmarkt voor alle gestolen goederen die men geplunderd heeft uit die rijke huizen. En dat is het, Parijs dat een totaal veranderd, sinister Parijs dat ze aantreft. En thuis is het even erg, want wanneer ze terugkeert in haar voormalige appartement in de Rue Dominique, dan blijkt dat in beslag genomen te zijn door gepeupel. En het is met veel moeite dat ze daar met haar meiden en vriendin nog een kamertje mag betrekken. Enfin, ze zit in zak en as, ze heeft niks meer. De revolutie heeft haar geruïneerd. Maar zoals we al gezien hebben in het voorgaande, is Roos de Boisne een vrouw die zich niet laat kisten. En wat moet een vrouw doen in zo'n situatie? Wel, dat is natuurlijk het enige bezit dat ze nog heeft, nu trachten te investeren. En haar bezit is haar vrouwelijkheid, is haar charme, is haar erotisme. Na een grote crisis, dat is na een oorlog zo, dat was bij ons ook na de oorlog zo, dan willen de mensen leven. Dan willen de mensen vrij zijn, zich amuseren, de miserie achter zich laten. En Parijs zal heel snel uit zijn as, zal ik maar zeggen, opstaan. En het wordt feest. Overal zie je eigenlijk de mensen die het zich kunnen permitteren, en ook diegenen die dat niet kunnen, die beginnen, ja, van het leven een feest te maken. En het is vrijheid alom. Ook seksuele vrijheid. Ook vrijheid voor vrouwen. De meterswijde hoepelrokken van vroeger met de vastgestoerde corsetten, dat laat men aan de kant. In de plaats komen baretten, tulbanden, doorzichtige mousseline jurken met corsages, uitgesneden, eindeloos uitgesneden decolletés. En dat soort dingen, de haartooi is los en vrij. Het is zo tekenend voor het Parijs van die nadagen van de terreur, dat er overal bals worden georganiseerd. Bijna elke dag kan je naar een bal gaan. En dat zijn de plekken waar je moet zijn als je een man zoekt. Dat is natuurlijk wat Roos de Boisne absoluut moet doen. En gelukkig is ze niet alleen. Ze is bevriend met wat waarschijnlijk op dat moment de mooiste vrouw van Parijs is. Die met het grootste seksappeal, en dat kan al wat zeggen, want Roos was ook niet mis. Maar dat is natuurlijk Theresia Tallien, de vrouw van een rijke bankier en ex-revolutionair ook. En onder hun beide gaan ze eigenlijk een groep vormen van jonge, vrijgevochten, knappe dames die door Parijs flaneren, die de remmen loslaten, die graag opvallen, die de hoegemeente choqueren met halfnaakte, met doorzichtige gewaden langs de Champs-Élysées te flaneren en dergelijke meer. Enfin, we moeten er geen tekening bij maken. En die groep, die krijgt een naam, die krijgt een een roepnaam, een geuzennaam, en dat is Le Merveilleuse. Dat worden naast Rose de Beauharnais en Thérèse Tallien bankiersvrouwen zoals Fortuné Hamelin, Juliette Recamier, Élise Lange, een actrice, en dat soort figuren. Juliette Recamier, niet te versmaden, haar slaapkamer was naar verluid de mooiste van Frankrijk, en het is Chateaubriand die dan al rondloopt, die zegt van die Juliette Recamier die gedraagt zich als maagd en minares in één persoon. En hij kon het weten, want Chateaubriand heeft jarenlang als een eigen circuspaard rond een van die merveilleuses gecirkeld. Nu, in die intieme kring rond de merveilleuses bevinden zich mannen. En mannen met macht, mannen met geld. Dat kunnen aristocraten zijn, bankroete aristocraten natuurlijk, maar ook rijke handelaars die het leger bevoorraden en tegelijkertijd oplichten. Dat zijn de jonge, ambitieuze generaals van het leger. En daaronder, wie bevinden zich daaronder? Hoche natuurlijk, mannen als Bernadotte en een zekere Bonaparte. Bonaparte die zijn eigen verhaal heeft. Want terwijl Rose de Beauharnais absoluut een man moet hebben, een man met geld en aanzien, wil Bonaparte eigenlijk hetzelfde. Bonaparte die wil opgenomen worden in de elite. Waarom? Wel, hij staat aan de kant. Hij heeft nauwelijks iets in de pap te brokken. Hij heeft geen geld. De familie Bonaparte is op dat moment straatarm. En Bonaparte wil zich sociaal gezien hogerop werken. En hij ziet in het leger nog nauwelijks kansen op dat moment. En hij zegt, ja, ik moet een vrouw hebben. En hij probeert zich te infiltreren in die kringen. Maar de concurrentie is veel te sterk. Hij kan absoluut niet op tegen veel belangrijker figuren. De meest in het oog springende prooi uit die tijd, dat is natuurlijk de man die eigenlijk Robespierre, of een van de aanstichters toch, die Robespierre uit het zadel hebben gelicht, en dat is Paul Barras. Een van de sterke mannen, een man trouwens van wie bekend was dat hij bijzonder gesteld was op sensuele creaturen, van welk geslacht dan ook, zullen we maar zeggen. En in ruil voor geschenken en faveurtjes zorgt men dan voor vertier. Het is een gewiekste kerel, charismatisch, arglistig, vastberaden. Iemand zegt hij bezat alle ondeugden van een koning, maar niet één van diens deugden, dus je kunt al denken. En dus deze enthousiaste beoefenaar van de vrije liefde laat natuurlijk zijn oog vallen op de mooiste van allemaal, Thérèse Tallien. Maar ja, die is wel de seksbom bij uitstek, maar die laat zich niet zomaar pakken. En omdat ze zich niet laat verleiden, valt zijn oog uiteindelijk toch wel op de vriendin van Thérèse. En dat is Rose de Beauharnais. En die twee die gaan, Rose kan zich niks beter dromen dan Paul Barras, de sterke man. En die gaan langzaam een toenadering zoeken. En het is uiteindelijk Thérèse Tallien die op een dag zal zorgen dat er op een groot feest bij haar thuis in La Chaumière, dat is eigenlijk het summum van het Parijse uitgangsleven, dat daar de ontmoeting zal plaatsvinden tussen die Paul Barras en Rose, haar vriendin. Weken is ze daarmee bezig. Hè? Dus er worden kleren vervaardigd, dan weer weggegooid, andere, haartooi enzovoort. Ze maakt zichzelf tot een toonbeeld van het beste wat de Parijse vrouw op dat moment kan zijn. Ze gaat naar die receptie en daar zit ze dan. Er is een scène natuurlijk die meewaar is een beetje. Ze zit daar uren te wachten op het doelwit Paul Barras, die natuurlijk op zich laat wachten. Terwijl ondertussen wat operagezang en wat vleugelpiano klinkt, zitten Tallien en Rose de Beauharnais met hun vingers te draaien. En hij uiteindelijk stapt hij de zaal binnen. Een brok sarcasme, zelfverzekerdheid en brutale macht. En ze draait zich om en ze doet alsof het een toevallige ontmoeting is. Ah, monsieur, wat een blijde verrassing dat u hier ook bent. En die Barras, die kijkt daar in de ogen. Barras, een man die het vrouwelijke geslacht op alle mogelijke manieren reeds verkend heeft en doorheeft. En in een oogopslag weet hij van haar dat hij haar geveld kan krijgen. Maar zij weet hetzelfde. En er begint een heel speciale relatie uiteindelijk. Hij beslist, ze wordt mijn maîtresse. Zij laat zich een paar dagen later, en ze beschrijft dat, ik reed langs de Seine in een karos naar het Luxembourg, Palais de Luxembourg, waar hij regeert. En ze is ijzig kalm, ze is 32. Ze leeft op de rand van de afgrond. Maar haar ouderlijke verantwoordelijkheid riep haar, zo schrijft ze. De behoeften waren schrijnend, haar verlangens jong en krachtig. En Paul Barat is de oplossing voor alles. Rose de Beauharnais heeft wat ze wilde. We zijn ondertussen in een cruciaal jaar beland, 1795. Revolutie, de republiek begint serieus barsten te vertonen. Maar dat kun je niet zeggen van de relatie tussen Paul Barat, de sterke man, en Rose de Beauharnais, want ze heeft wat ze wil, rijkdom, een eigen rijtuig. Hij vindt wel dat ze een beetje veel zanikt. Ze wil dan ook nog een eigen huis en zo verder, dat vindt hij er wat over. Maar er vindt wat plaats, hè, achter de muren, want die Barat die regeert, maar die kent iets van feesten. En hoeveel moet er van geloofden, dat is ook weer niet helemaal duidelijk, maar bepaalde historiografen hebben daar beschrijvingen nagelaten van bacchanalen die we u niet mogen onthouden. Bacchanalen waar Madame Amelin aanwezig is, Theresia Tallien, Rose de Beauharnais en Paul Barat en nog anderen. En dat tart alle verbeelding, zal ik maar zeggen. Want eerst en vooral gaat bij het opdienen van de soep bijvoorbeeld, gaan die drie dames zich terugtrekken in het boudoir om er vervolgens compleet naakt weer uit te komen. Ja, men zou zich voor minder in zijn soep verslikken natuurlijk. Hè. En bij haar terugkeer gaat die Theresia Tallien, dat is dus de vrouw van een van de rijkste bankiers van Parijs, die dipt haar tepels in de champagneroemer van Barat. Tijdens het nuttigen van de vleesschotel was het de beurt aan Rose de Beauharnais. Die gaat Barat een zuigplek in de hals bezorgen, met een kort servet om haar heupen gebonden, zo wordt ons gedetailleerd. En Fortuné Amelin, die zou de saladegang opgevrolijkt hebben met een kleine zinneprikkelende dans. Enfin, het moet daar wat geweest zijn. En het is later, wanneer dat allemaal in de Engelse pers zal verschijnen, in de periode waar Napoleon al gehuwd is met Rose, ondertussen Joséphine de Beauharnais, dat Napoleon ongeveer gek wordt van woede wanneer hij dat allemaal gaat lezen, vooral omdat er in sommige van die boekjes ook nog een rol voor hem weggelegd is. En niet de fraaiste tijdens die bacchanales. We weten met zekerheid dat hij er niet bij was, tussen haakjes. Maar enfin, als er nog maar een kwart van waar is, van wat er daar allemaal geschreven wordt over die uitspattingen, dan zal het al heel plezierig geweest zijn in het leven van Barat en Rose. Wie daar ook over geschreven heeft, is de Marquis de Sade. Uiteraard bijzonder geïnteresseerd in de uitspattingen in de intieme kring rond Barat. Bovendien was dat een verre neef van de Sade. Ze hadden alle twee wel een bijzondere interesse in seksualiteit natuurlijk, maar voor de rest waren dat vijanden. Maar de Sade, die schrijft op een bepaald moment een anoniem schandaalroman, Zoloé, waarin hij dus de geheime seksfestijnen beschrijft die zich zouden hebben voorgedaan in een privéwoning aan het einde van de 18e eeuw. En die roman die wordt pas in 1800 of zoiets gepubliceerd, dus eigenlijk al op het moment dat Napoleon de macht heeft. En die roman die veroorzaakt meteen schandaal, omdat die hoofdpersonages van de Sade, je hebt geen gram verbeelding nodig om ze te herkennen, want ja, Zoloé, daar herken je Rose in, dus Joséphine. Er is een zekere Sabar, dat is natuurlijk Barras. Er is een mevrouw Loreda, dat is duidelijk, dat is Theresia Tallien. En er is een baron d'Orsec. En de beschrijving van die baron d'Orsec, zijn gestalte, zijn manier van doen, ja, daar hoef je echt geen tekening. Dat is Napoleon. En Napoleon, Was eigenlijk een beetje een pruts mannetje toch wel. Maar bovendien, die kan het wel niet hebben dat de echtgenote van het staatshoofd, hijzelf van Frankrijk, daar in een boek, en dan natuurlijk dat boek wordt uitgebreid geciteerd door de vijanden, met name de Engelsen, dat dat allemaal in het lang, in het breed wordt uitgesmeerd, welke vetzakkerijen, zoals men dat zegt, zich afgespeeld hebben, of zouden afgespeeld hebben. En de Sade zal dat geweten hebben, want Napoleon wordt zo boos op de goede markies dat hij hem gek laat verklaren en dat de Sade dus op last van Napoleon zijn laatste levensjaren mag slijten in Charenton, dat is het gekkenhuis van Saint-Maurice in de Val-de-Marne. Goos de Beauharnais leeft erop los, maar hoe zit het met Napoleon Bonaparte in dat jaar 1795? Wel, hij begint naam en faam te krijgen, want om te beginnen op het militaire vlak laat hij voor het eerst van zich horen tijdens het beleg van Toulon. En hij gaat daar door geniale manoeuvres eigenlijk maken dat de Engelsen daar verslagen worden. En hij valt onmiddellijk op bij de top. Maar goed, door al dat, de turbulenties in Parijs gaat zijn carrière er nog niet echt op vooruit. En hij leeft een beetje in de luwte aan de Azuren kust. En het is daar dat hij eigenlijk voor het eerst toch wel aan het front van de liefde deze keer toch wel brokken gaat maken. Want in Marseille heeft zijn broer Joseph Bonaparte een meisje leren kennen. En dat is een 17-jarige dochter van een succesvolle zijdehandelaar. En dat is Désirée Clary. En die Désirée, je gaat er geen omweg van 100 kilometer voor maken, maar ze heeft toch wel iets. Die brengt het hoofd op hol van die Joseph en ze gaan huwen. Maar dat is buiten de waard gerekend in de persoon van de broer van Joseph, natuurlijk Napoleon. De doortastende generaal, de jongere broer van Joseph, maar eigenlijk de baas in de familie. En die Désirée, ik zeg het al, het is geen Venus. Ze is een beetje gezet, ze heeft wat uitpuilende ogen, maar ze is lief en goedhartig. En ze heeft mooie handen. En dat we weten van Napoleon dat hij kikte op mooie handen. En vanaf de eerste seconde is dat eigenlijk innige belangstelling. En wederzijds, en nog voordat die Joseph, zijn broer, het goed doorheeft, wordt hij gewoon aan de kant gezet. Napoleon die zegt letterlijk tegen Joseph, kijk, houd jij maar bezig met haar zus, met Julie. Trouw daarmee, ik wil trouwen met die Désirée. Hij zegt dat, beste Joseph, zegt hij, jij bent iemand eigenlijk met een onstandvastige wil, ja, dat is zo. Maar hetzelfde geldt voor die Désirée. Maar Julie en ik, dus die zus, wij weten heel goed wat we willen. Dus voilà, de rekening is gemaakt. Het is best dat jij met Julie trouwt, dat is complementair. En ik trouw met Désirée, dat is ook complementair. En Joseph, die kon ophoepelen. En Désirée, Clary, vindt dat eigenlijk best. Want ze vindt zoals eigenlijk heel veel vrouwen later, die vindt die Napoleon geen bijzonder aantrekkelijke jonge man, maar hij heeft iets. Die arendsblik, die schofelheid, maar tegelijkertijd die ongenaakbare trots die in die man zit, dat charisma met andere woorden. Ze valt ervoor. De vader moppert nog eventjes dat één Bonaparte in de familie al meer dan genoeg is, maar de man sterft, dus die mening doet er niet meer toe daarna. En voilà, op 21 april 1795, officiële verloving. En er zou nooit sprake geweest zijn misschien van het huwelijk Josephine-Napoleon later, als het allemaal doorgaat. Maar er komt een kink in de kabel, in de vorm van een overplaatsingsbevel. Napoleon krijgt het bevel om een opstand in de Vendée te gaan onderdrukken. Hij weigert dat, groot risico, en hij zegt, ik kan maar één ding nu doen, en dat is, als ik niet wil flirten met de gewisse ondergang, dan moet ik nu naar Parijs om daar orde op zaken te gaan stellen en uit te leggen waarom en zo verder en steun te gaan zoeken. En dus, hij vertrekt opnieuw naar Parijs, laat Désirée achter. Een armeluis, zullen we hem maar noemen. In en rond het regeringsgebouw, en hij ziet dat ook, pracht en praal, als vanouds, kostuums van zijde en brokaat en gepluimde hoeden en zo verder. Maar als hij zich in een winkelruit weerspiegeld ziet, dan ziet hij alleen maar een schooier. En hij leert eigenlijk de zelfkant van Parijs kennen. Het is overleven wat hij daar doet in een klein, schraal kamertje. Een graatmager mannetje. Dat is Napoleon. Een mannetje dat zijn uniform nauwelijks kan herstellen, want hij heeft geen geld. Lange zwarte haren die op zijn schedel plakken. Een witgeel gezicht. Ingevallen wangen waarin je kan zien hoe karig zijn maaltijden zijn. Enfin, het gaat niet goed met hem. Hij schrijft ook een brief aan zijn broer. Een dramatische brief schrijft hij aan Joseph, waarin hij eigenlijk bijna zegt, met zoveel woorden, dat hij op het punt staat om er een eind aan te maken. Zo depressief wordt hij. En meer dan ooit wil hij zijn plaats veroveren, wanneer hij zich terug een beetje herpakt. En die plaats, waar is dat? Wel, dat is toch in een bijzonder kader dat het zich allemaal af zal spelen, want het zijn de fameuze salons. De salons van Parijs, waar de verlichting is ontstaan, waar Diderot, Albach, Voltaire en zo verder gediscussieerd hebben. En die traditie is blijven bestaan doorheen de revolutie, waar de vooraanstaanden eigenlijk, en je komt alleen binnen op uitnodiging, elkaar treffen onder kroonluchters en bediend door lakeien en zo verder. Men bediscussieert daar de nieuwste toneelstukken, de nieuwe romans, men blinkt uit in welsprekendheid en dergelijke meer. En daar moet je op het gastenlijstje zien te geraken, hè. Dat zijn dames als Julie Talma, Le Regnault de Saint-Jean d'Angély, Juliette Recamier, vriendin van Roos de Beauharnais. Je moet daar kunnen meepraten over Mozart en Voltaire, of je komt er niet binnen. En Bonaparte moet daarin geraken en hij gaat daar ook wel heel moeilijk maar in slagen. Want stel je voor, het is een Corsicaan, spreekt nauwelijks Frans in dat elitaire Parijs. Hij wordt eigenlijk gelachen met zijn belabberde taal. Die man die pas op zijn 9e Frans heeft leren spreken. En hij voelt zich ook niet aanvaard door die elite. En dus opnieuw die impuls van die Bonaparte door dat gevoel dat hij genegeerd wordt, die impuls om een huwelijk met een vooraanstaande vrouw af te sluiten. Hij gaat even te raden bij Madame Permon, Corsicaanse, die een stuk ouder is dan hij. Maar je voelt dan dat hij niet weet hoe hij zo'n dingen moet aanpakken. Hè? Want wat lees je in de memoires van die Permon, zeg wel. Hij gaat daar verschillende keren op bezoek. Maar als hij dan binnenkomt en zijn benen voor het haardvuur mag uitstrekken, dan loopt die Madame Permon van afgrijzen weg, want hij stinkt. Zijn natte legerlaarzen, die hij natuurlijk niet gekuist heeft, die verspreiden een onwelriekende geur. Het is pas als de meid hem vertelt, zeg, beste vriend, je moet eigenlijk je laarzen poetsen, want anders is dat toch niet fijn, dat hij zich realiseert. En ja, daar staat hij met een boeketje viooltjes voor haar deur, met een huwelijksaanzoek. Enfin, zo ongebruikelijk was het dat we allemaal in lachen uitbarsten, vertelt de dochter van Permon. Je kunt al denken, dat is niet goed voor zijn ego. Hij is niet bedreven in de verleidingskunst, onze Napoleon, want ook de belangstelling gaat hij verkwanselen van een burggravin, Victorine de Chastenay, zeer snuggere vrouw. Ook weer geïntrigeerd geraakt door die bijzondere persoonlijkheid die hij is. En ja, wat constateer je dan? Hij moest echt toch in de les, wat een beetje les nemen, hoor, die Napoleon. Ze gaan een dinertje hebben, het cruciale dinertje. Die vrouw gaat een Italiaans lied voor hem zingen en vraagt dan of hij haar uitspraak correct vindt. Hij kan dat weten, want hij is Corsicaan, dat lijkt daarop. En Napoleon zegt daar dodelijk non op. Dat is een beetje onbehouwen en ja, dat houdt geen stand. Evenmin geïnteresseerd, Grace Elliot. Een madame die afkomstig uit Schotland, courtisane, chique mevrouw. En op een dag maken ze een romantische wandeling. Het is weer een cruciaal moment door de tuinen van de Tuileries. Ja, en wat doe je dan als toekomstige minnaar? Dan tracht je een gesprek te hebben over rozengeur in maneschijn. Maar dat is natuurlijk weer niet wat dat die Napoleon doet. Nee, het moet over politiek gaan bij hem. En in de overtuiging dat die Grace Elliot, Schotse, dat hij een diepe haat koestert voor de Engelsen, begint hij zijn afschuw te uiten voor de Engelsen. Mogen de aarde openscheuren en hen allemaal meesleuren, zegt hij tegen die mevrouw, die natuurlijk wel iets anders in gedachten had, tijdens zo'n flirtage. En voilà, het was gedaan met de wandelingen met Grace Elliot. En zo blundert hij zich van de ene afwijzing naar de andere. Je krijgt er medelijden mee. Zijn ego komt daar natuurlijk zwaar geblutst uit, tot het moment aanbreekt dat hij dan toch eens een keer op de guestlist van een van de salons van Tallien, van Theresia Tallien, zal verschijnen. En daar de vrouw ontmoeten die samen met hem geschiedenis gaat schrijven.
U luisterde naar Het Hart van Napoleon met Johan op de Beek, gebaseerd op het gelijknamige boek. U kunt alle afleveringen beluisteren via clara.be of u kunt zich abonneren op de podcast.